Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met 5Hart. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
2000 keer per maand worden klantgegevens gelekt. Inloggen met alleen een wachtwoord is nooit genoeg. U respecteert uw klanten en voegt dus sterke authenticatie toe. Tunix Key App is de oplossing. Test het zelf op stopdatalekken.nl.
Welkom bij de technoloog nummer 156.
Jawel, Ben, hoi.
Hoi, Herbert ook, hoi. We hebben te gast Jasper Bakker.
Hoi.
Hoi, welkom. En nog één ding, Herbert.
Redacteur van AG Connect.
Ja,
precies, AG Connect.
Ja, internetjournalist, techredacteur, AG Connect, mooi. We gaan het hebben over Microsoft, maar voordat we dat doen... we hebben natuurlijk die 200ste aflevering over volgend jaar ergens. En we zouden mensen oproepen om wie moeten we als supergast. En nu kreeg ik het, dat vond ik wel aardig, deze week een tweet. En had iemand een tip. Weet je wie je moet hebben, zeiden ze. Dan moet ik hem even opzoeken. Je kan ik zo snel niet vinden.
Nou, dan ga ik je even tijd geven. Moet je niet Adam Curry hebben, de uitvinder van de podcast?
Die hebben we bij de eerste gevraagd.
Ja, dat is waar.
En ik was vroeger echt fan van Curry.
Die kregen we hem niet. Dat waren we niet belangrijk genoeg.
Maar nu met 200 zijn jullie belangrijker dan hij is, toch?
Ja, dat is veel belangrijker.
Er waarschijnlijk al 5000 op zitten.
Dus wat ik nu ga zeggen, dan komt hij zeker niet. Ik luister af en toe half naar de Agenda. Dat is zijn podcast die echt mega populair is in Amerika.
Maar je vraagt je af waarom?
Ik begrijp het. Waar die gekke dat het zo aan afhangt.
Anders kan lopen.
Ja, nu komt hij zeker niet. Echt slecht. Nee. Oké. Louise Ofresco moeten we uitnodigen. Zij is president Wageningen University and Research over Agri-Food Word Specialist. Maar ze komt
zet
niet.
Op de lijst.
Zij, oh, nee,
ze
maar komt die, niet. Nee, die persoon zei. Dat is de NL Chamber, weet ik veel. Maar ik ben bang dat ze niet komt.
Nou, dat maakt ze zelf wel uit.
Nou, dat is slecht. Maar ik vertel dit verhaal natuurlijk dat mensen even op te roepen.
Ja, precies.
Okay,
Meer ideeën. Hoe belangrijker mensen zijn, hoe moeilijker wij ze natuurlijk kunnen krijgen.
Ja.
Laten we eerlijk zijn, volle agenda's en zo.
Maar toch,
en wie zijn jullie eigenlijk bij de technoloog?
Adam Curry lijkt me toch gaaf.
Nou, en hoe meer dit geroepen gaat worden, hoe meer pressie die mensen natuurlijk zien. Van, hey, ik ben trending op een social media. Waarom eigenlijk? En wat is de technoloog?
Om bij de technoloog te komen.
We gaan het proberen.
Nee, we gaan het dus hebben over Microsoft. Microsoft, waardevolste bedrijf van de wereld op dit moment. Dat verandert natuurlijk.
Precies, want nu een minuut later, je weet het niet.
Ja. Nou, maar Apple zit nu wel behoorlijk...
In ieder geval is Bill Gates weer even rijker dan Jeff Bezos.
Ja.
En natuurlijk de vraag, en die is veel te breed, maar het is leuk om daarmee te beginnen. Want dan gaan we alles aanraken. Hoe hebben ze dat weer voor elkaar gekregen?
Precies, want... Rond de eeuwwisseling...
waren ze dood. Nee.
Nou, dat ook weer niet. Want dat is heel grappig. Het verhaal van Microsoft is natuurlijk heel ingewikkeld. Na al die groei in de vorige eeuw... Kregen ze dat antitrustproces over zich heen. En werd het leven even heel moeilijk voor ze. Waren ze gedemoraliseerd en zo.
Ja.
En 10 jaar lang kwam die beurskoers niet van zijn plaats. Maar... al die tijd waren ze wel een van de winstgevendste bedrijven ter wereld.
Precies.
Ja, maar er was
dus
geen...
wat was er eigenlijk mis?
Ja, maar het beurskoers is natuurlijk ook naar de toekomst toe. En naar de toekomst toe...
Ja,
ja was alleen maar de klein. Want ze hadden mobiel gemist, weet je. Nou, oké. Hoe hebben ze het weer voor elkaar gekregen? Dan gaan we zo over weer naar de geschiedenis.
Nou, Microsoft heeft een reputatie van versie 3.0. Windows 1 was... niet zo goed. Ik hou me even in. Windows 2 was niet zo goed. Windows 3, daar begon het wat te worden. 3.11 voor workgroups enzovoort. Eerste versie van Internet Explorer die uitkwam? Nee, om te huilen. Tweede versie? Nee. Mm-hmm. Derde versie? Nou, bruikbaar. En zo heeft Microsoft veel meer manieren. We hebben met mobiel hebben ze ook 3 pogingen gedaan en nee, toch niet. Maar zo heeft Microsoft wel vaker zichzelf heruitgevonden. En voor een deel ook door Kill Your Darlings. En voor een deel je partners op bepaalde vlakken. Waar je dan zelf besluit om actief te worden.
Ja, maar als je dat
ook aanpassingsvermogen.
Ja, ook.
Ja, maar
en volharding ook wel.
Maar
daar wel koffers vol met geld voor hebben natuurlijk.
Ben. Kun je dan even die eerste 2 fases dat mislukt is? Want nu zijn ze dus succesvol.
Ja.
Kun je dan even die eerste 2 mislukkingfases benoemen?
Nou, de 2. Er zijn wel meer. Maar...
nee, maar ik zie namelijk niet dat ze nu in 3.0 versie zitten.
Ja,
waar is dit versie 3 van? Is eigenlijk de vraag.
Ja. Ja, precies. Nou, voor een deel is het versie 3.0 natuurlijk voortbouwend op die goede positie die Microsoft heeft via Outlook en Exchange. De mailserver, de agendaserver. Welk bedrijf kan er zonder Exchange server? Niet veel. Oké, Apple. Maar daar heeft Microsoft heel slim die koppeling met cloud gemaakt. Dus als je Exchange gebruiker bent en je wilt van het beheer van die zooi af, is het heel makkelijk om klik klaar in de cloud te gaan en Microsoft zorgen voor het beheer, zelfde software. Maar goed, teruggaan naar Maar Cloud, ik ben jaren geleden, maar ik moet even opzoeken wanneer dat was, een persconferentie van Microsoft. Was jij daarbij? Weet niet zeker. Dat Microsoft liet zien Cloud. En dan kun je samen tegelijk aan een Office document werken. Ja, wacht even. Jij kunt er nu niet aan werken, want ik voeg nu een letter toe. En als ik het document dan vrijgeef, dan kun jij ervan. Kijk, dit is Cloud. En ik zat toen al zeker 3 jaar in gewoon van ik tik een letter, jij tikt een letter. En we zitten gezellig elkaar in de weg, maar niet in de weg, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ja, ja.
Dat was een eerste poging dat Microsoft vol fanfare zei, we gaan cloud in, we gaan collaboration in cloud bieden. En ik dacht, dit is geen collaboration, dit is omste beurt. Dit is klaar, over, nu jij Herbert.
Ja. Maar wanneer was dat dan ongeveer? Maar, want dit, okay. Nee, even ongeveer, want dat vind ik even om te plaatsen in de tijd. Goh, was dat gewoon in 2001 of 2?
Nee. Later.
8, 9
zoiets denk ik.
Okay.
Maar in ieder geval, jouw antwoord is dus, als ik het moet samenvatten, is cloud. Hè, cloud is nu, Azure, is de grote winstmaker van Microsoft. Ja. En jij zegt, dat functioneert nu goed, maar 10 jaar geleden was het naadje.
Ja, nou ja, tenminste 10 jaar geleden zat Microsoft in poging 1 en poging 2.
Dat bedoel ik.
Van, we moeten wel mee, we moeten wel wat. Maar, en dat is Microsoft ook in spagaat, en dat hebben ze veel vaker gehad. Dat frustreert ook hun poging 1 en 2. Je zit met je melkkoe, je zit met je installed base. Ja. Wij gaan niet collaboration in de cloud fantastisch mooi maken. Het is niet in bewuste overweging, maar interne stammenstrijd enzovoort. Hey, bedoel, je gaat als divisiedirecteur van cloud, en van een nieuwe business, ga je niet zeggen tegen de baas van de office divisie, die de moneymaker is, ik ga jouw product kapot maken. Ja.
Dat heeft
ik ga jouw klanten afpakken.
Dat heeft hun mobiele initiatief ook altijd gefnuikt natuurlijk. En
juist.
Dus even de vraag of het zonder die ballast van de melkkoeien Windows en Office wel wat geworden zou zijn. Want er was natuurlijk al iPhone en blablabla. Bla, bla, bla.
Precies.
Maar dat ze daar heel veel last van hebben gehad, dat alles onder Steve Ballmer Windows-centrisch moest worden. En hetzelfde op laptop en mobiel en dergelijke. En tablet niet te vergeten daartussenin. Ja. Dat was natuurlijk een grote last.
Ja, want dan kom je aan de innovators dilemma en dat soort klassieke werken. Ja. Maar tegelijkertijd, die ballast is natuurlijk ook de moneymaker geweest. De kurk waarop je drijft, waarop je kunt voortdobberen.
En waardoor ze konden investeren.
Precies.
Ja. Er is een heel erg leuk organisatieplaatje. Dan heb je, ik ken hem. Je hebt alle haakjes en dan hebben ze Amazon. Dat is gewoon Jeff Bezos aan top. En
alle pijltjes
allemaal pijltjes naar beneden. Maar bij Microsoft zijn dus de units. En dan zijn er allemaal pistolen naar de units toe. Omdat ze elkaar dood moeten maken.
Ja.
Dus dat is...
En dat kun je terugvoeren op Gates. Gates heeft lange tijd een soort Darwinisme managementstijl gevoerd. Ja. In de zin van, jij hebt een leuk idee. Dat conflicteert. Ga allebei maar je gang. En over x tijd ga je allebei mijn presentatie houden. En dan ga ik een oordeel vellen. Alleen dat gaf natuurlijk wel qua cultuur ook een soort... zitten elkaar dwars, jullie hebben een pestheuk aan elkaar. Jullie willen allebei strijden om de gunst.
Ja.
In theorie werkt dat uiteindelijk... word je allebei aangespoord om het best mogelijk te maken... en dan maak de keuze voor het best mogelijke.
Mm-hmm.
In de praktijk, je moet wel een knoop doorhakken... je moet de knoop snel doorhakken. En die mensen die je dan dus zegt... hard gewerkt, maar jammer. Dat is ook een dingetje.
Maar Jasper, naar mijn idee... is Microsoft nu zo succesvol... en goed, omdat die Nadella de overstap heeft gemaakt... dat het allerbelangrijkste is dat we weer het directe contact met de klant hebben. Dat we gewoon, het operating system, dat mag van een ander zijn.
Ja.
Maar we gaan gewoon op Android en op iOS. En je moet onze services gebruiken. Dat is, denk ik, de grote stap geweest.
Ja, en eigenlijk gaat Microsoft daarmee terug naar zichzelf versie 1.0. Want Microsoft is ooit begonnen als maker van programmeertaaltjes en programmaatjes op andermans platform, andermans besturingssysteem, andermans computer.
Ja.
En dat is nu een veel waardevollere rol. Nu is die strijd om het platform, zeker voor mobiel, verloren hebben. Of nu, een tijdje terug alweer.
Ja, misschien, ik vind het ook wel leuk dat ze die strijd met mobiel verloren hebben, dat kon gebeuren. Dat vind ik ook wel een heel erg. Kun je daar wat geschiedenis over vertellen?
Ja, voor een deel net zoals BlackBerry. Denkend dat je de koning bent. Denkend dat een tegenpartij die met iets klein komt. Ik bedoel, we kennen toch allemaal wel het interviewfragmentje met Steve Ballmer. Die gevraagd is wat hij van de eerste iPhone vindt.
Ja, vind je lachen, ja.
Een phone voor $500? Ja. En hij had toen gelijk. Alleen, kijk naar die presentatie van Jobs. En niet om hier even Apple fanboy uit te hangen. Daar heb ik ook genoeg kanttekeningen bij. Maar Jobs wacht het inderdaad niet als een phone. Hij bracht het als een internet communication device. Een music device. iPod kenden we toen allemaal wel. En
maar gewoon een ding dat cool was. En dat iedereen wilde hebben.
Precies, en gecombineerd. En daar hebben mensen veel geld voor over. En Apple had daarin dus niet de ballast van... het moet wel de startknop hebben. Het moet wel Windows zijn. Het moet wel
compatibel zijn met alles wat we al hebben.
Precies. En kijk naar nu. Catalina. Heb jij Catalina al op je Mac geïnstalleerd?
Natuurlijk. Ja,
al je 32-bit apps kun je vergeten.
Ja, dat is totaal niet belangrijk.
Nee, oké.
Okay. 32, wat is dat nou?
Ja, precies. Heel goed. Typisch Apple gebruiker hier rechts. Ja, precies.
Maar ze maakt het juist
maar
niet.
Microsoft. Ben is veel te innovatief. Dat is lastig.
Precies. Maar op Windows 10 kun je nog Word versie 2 draaien. Dat werkt gewoon.
Het had weinig gescheeld of ik deed het nog ook.
Ja, precies. Ja, precies. Jij zou dat wel willen, ja.
Stek nog, kijk maar even op YouTube.
Ik heb tot vorig jaar Windows 97 gebruikt.
Nou, kijk.
Heb 20 jaar heb ik gehaald.
Windows 97.
Office 97, neem me niet kwalijk. Ja. Word 97 heb ik gebruikt tot vorig jaar, of het jaar daarvoor zoiets. Maar ja. Meer dan 20 jaar heb ik dat gebruikt.
Kijk, en je kunt van Windows 1 upgraden tot aan Windows 10. En je moet wel een goede hardware hebben. En er zijn ook van die YouTubers die dat dan gedaan hebben. Dat, ik heb hier moderne WC en PC en daar installeer ik Windows 1 op. En dan gaan we daarna upgrade doen. Waarom zou je dat willen? Ja, omdat het leuk is, maar goed. Nee, maar dat is weer zeg maar de zakelijke instelling van Microsoft. Die dan zoiets heeft van, ja, we willen klanten enerzijds wel een bepaalde kant op sturen.
Ja.
Daarover gaan we straks ook nog even leuk hebben. Maar tegelijkertijd probeert Microsoft ook wel faciliterend te zijn.
Dat is wel leuk om dat vast te stellen, want het aardige daarvan is, je hebt dus twee richtingen. De een is, we zijn onze oude klanten zoveel mogelijk te willen met al die backwards compatibility.
Precies.
En de andere richting is de richting van Steve Jobs en van Apple, zeg maar. Wat nou 3,5 inch disketters, daar houden we maar eens mee op. Precies. Wat nou audio plug, daar houden we maar eens mee op. En dat werkt ook.
Ja, dat werkt ook.
Het werkt allebei. Dat vind ik wel geweldig.
Ja.
Ja, Ben zit nou heel diep naar.
Nee, ik zit heel diep naar. En inderdaad, de twee meest waardevolle bedrijven. Die
het is volkomen dus tegengesteld. Ja, en het werkt allebei.
Ja.
Ja, maar het is niet alleen hoe je dat insteekt, maar ook wat je dan als opvolging geeft. Ik bedoel, Apple lang geleden, we gaan het nu over Microsoft hebben, maar Apple lang geleden maakte ook zo'n overgang van chiparchitectuur en daarmee ook van besturingssysteem. PowerPC naar Intel, OS 9 naar OS X, gewoon maar in zijn 10. En daar was het ook een applicatieprobleem. En dan zat bijvoorbeeld Adobe. Je kocht een Mac, kocht je om Photoshop, om Adobe spul te kunnen gebruiken. Ja. En Adobe was niet op tijd klaar. Ze had nou ook zoiets van, ja, die toekomst voor jullie, is dat wel wat, kost ons heel veel werk, doe me eerst bewijzen. Nou, een bedrijf wat klantgericht is, zou dan misschien kunnen denken, oh, dan moeten we het maar uitstellen, tot die waardevolle partner klaar is. Apple had toen zoiets van, nee, go ahead. Mm-hmm. En we bieden wel een laag in dat mensen het kunnen emuleren, en is het stroperig traag, en Photoshop is al zwaar, en was dus voor sommige systemen toen al traag. Ik heb ze gezien, onze vormgevers toen zitten te vloeken. Maar we gaan gewoon voor. Microsoft zou dat dan anders aanpakken. Zou die partner proberen te overtuigen? Of zou eerder zelf een pakket wat equivalente functionaliteit of bazaal in ieder geval een soort alternatief zou kunnen zijn? En Apple heeft gewoon zoiets van, nee, our way or no way. We gaan ervoor.
Ja. Om het even op jou terug te komen. Want als ik kijk naar de toekomstwaarde, dan vind ik dat Apple zich best nog wel moet bewijzen in dat ze in services net zo succesvol. Het is verschrikkelijk succesvol. En ze zijn geloof ik de 50ste bedrijf met hun services van de wereld. Ik snap het allemaal. Maar weet je, met hardware, de verdieners nog steeds meeste services komen eraan.
Ja.
Ik vind juist de hele. En Microsoft heb ik juist omdat ze die hele developers community heel goed bedienen. Vind ik ze veel meer geïntegreerd in alles wat werkt. Weet je, in B2B zit vaak veel geld. Weet je, vind ik naar de toekomst toe, zou ik niet zeggen van Apple geloof ik meer in. Daar geloof ik best wel veel in Microsoft, omdat ze die developers community zo verschrikkelijk goed bedienen. Doet Apple ook wel met apps, weet je, snap ik. Maar
ja,
niet
maar allemaal
in
voor
hun
eigen
business.
Platform.
Ja.
Apple doet apps development en ontwikkelprogramma's voor hun eigen dingen. En that's it. En dat is een grote waardevolle wereld naar de consumenten toe. Maar Microsoft probeert veel meer in de plumbing te zitten. Hè? De infrastructuur, de leidingen, wat de wereld laat draaien.
Ja klopt. Waar zijn we? We moeten naar de. Oké, ik moet even denken waar we zijn. We zitten dus in de derde fase volgens jou. Dat komt toch?
Ja, of de derde fase van in dit geval de cloud migratie. Want de derde fase van mobiel hebben we gehad en dat is afgesloten. En ja, vierde fase, komt die eraan met die nieuwe smartphone die aangekondigd is? Ja, die draait wel Android.
Ja, precies, kiezen over Android.
Precies.
We zouden ook nog naar de geschiedenis. Hè?
Dat kan.
Ik wil namelijk eigenlijk best wel graag hebben over de persoon van Nadella.
Nou, heel graag.
Zullen we dat
wat
doen?
Een koning is dat, zeg.
Dat vind ik echt wel een hele mooie lijn die we hebben meegemaakt. Bill Gates, de oprichter, die de touwtjes strak in de handen had. En toen Steve Ballmer in feite, hoe zal ik dat? Nou ja, als Bill Gates keizer Augustus is, dan is Steve Ballmer is Tiberius een soort opvolger.
Ja.
Die niet zo heel veel overhoop gooide, maar eigenlijk nog strenger in de leer was dan zijn voorganger. Qua Windows en dergelijke. Ja, ja, ja. Qua de moneymakers die we moeten handhaven. En Nadella is degene die alles overhoop heeft gegooid en mooie nieuwe dingen is gaan doen.
Ja, maar daar heb je ook de verschillende personen en hun historie met Microsoft. Gates als techie oprichter, samen met Paul Allen ooit. Ja. Ballmer als werknemer nummer 7 was die. Ja. De gladde sales guy.
Voor de market, precies.
Precies, voor de sales en de marketing. En dat zie je ook in heel veel dingen die besloten heeft. Weet je, de melkkoe beschermen, alles moet Windows worden. Dat is een salesgedachte. En salesman gaat niet zeggen, dit product waar we nu het meest van het geld mee verdienen, we gaan iets bedenken om dat overbodig te maken. Nee, dat is dom. Dat gaat je heel veel geld kosten en je weet niet of het oplevert. Dat is return on investment is waarschijnlijk niet goed. En Nadella, dat is de man die en technisch begrip heeft van de nieuwere wereld, cloudomgevingen, serversystemen, infrastructuur. Ja. En die strategisch verder kijkt.
Waar hebben ze die man vandaan gehaald? Weet jij dat? Want hij
was intern.
Hij had een hoge functie binnen Microsoft.
Ja, hij was al.
Ik bedoel, hoe kies je een nieuwe CEO? Hè? Na Gates en Ballmer.
Nou ja, als je alle berichten van toen moet geloven, hebben ze zelfs overwogen om de CEO van Ford te vragen om Microsoft te gaan leiden.
Dat soort dingen.
Goed dat ze dat niet gedaan hebben.
Toen ik hoorde Nadella, dacht ik van, hoe the fuck is Nadella?
Ja, wie is
Nadella?
Dat? Ja, want een aantal, zeker bij een heel bedrijf, Tim Cook kende je al wel voordat hij de baas werd. Precies. Voordat hij zelfs in aanmerking kwam van.
Een kroonprins met een aantal andere, veel chiller, noem maar op. Ja. Maar Nadella.
Nee.
Maar de man is een koning.
Ja, maar Nadella is ook naar boven gekomen of naar voren gekomen nadat een aantal andere kroonprinsen zijn afgevallen of vertrokken. En daar speelt ook ego en belangen.
Ik bedoel, dus er was een zoveelste op de lijst.
Nou ja, misschien niet een zoveelste, maar een joker achter de hand. Ja, dat klinkt alsof ik niet serieus neem, maar een troef. Een troef.
Hij was een troef.
Precies. Want neem bijvoorbeeld lange tijd gesproken over dat Steven Sinofsky de nieuwe CEO zou kunnen worden. Mm-hmm. Maar Sinofsky is de man die heeft Office gered en daarna Windows gered, maar was wel heel erg verbonden met dat Windows en met Windows 8.
Precies.
En dat is natuurlijk een...
lag niet goed.
Dat is een vlekje op je cv.
Ja, klopt.
Ja. Dus Nadella, die
en jullie trouwens Steve Ballmer voor marketing, hè? Zal ik even wat laten horen? Want iedereen kent van Steve Ballmer wel die developer dance.
Ja.
Weet je, developers. Maar ken je deze ook? Ik ga hem even...
Ja, maar gaan mensen dat horen?
Nou, ik ga hem gewoon heel even hier zacht laten horen. Als ik het geluid van mijn pc aan weet te krijgen.
Nou.
Oh, die?
Ik heb hem bijna.
Maar dat was... Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Write. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Write and Windows Paint and then listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a
control... Zielige man, hè?
Wat ik moeilijk ben.
Ja, het is zo zielig, dit soort dingen.
Reversie.
Ja.
Maar dat is hilarisch.
Maar dit was een interne grap natuurlijk. Hè? Maar zo was die wel inderdaad. De verkoper, de aanprijzer.
Windows 1.
Ja.
Met reversie en noem maar op. Ja.
Maar dat is wel ook een beetje de essentie van Microsoft in die tijd. Microsoft was de goedkopere optie en de goed genoeg optie.
Ja.
En je krijgt er dit bij en je krijgt er dat bij. Weet je, dat, ja. Het heeft toen gewerkt.
Ik heb nu wel de behoefte, omdat hij de opvolger was natuurlijk van Steve Jobs.
Gates.
Ik weet niet of het waar is, maar ik heb het gehoord van een Microsoft employee. En het is een fantastische anekdote. Ik weet niet of ik het al verteld heb, volgens mij wel. Maar nog een keer, want hij is echt heel goed. En er werken 10 gepromoveerde informatici die werken aan een nieuwe feature. En dat doen ze 1,5 jaar over. Wow. En het is echt, ze hebben een boekwerk gemaakt van 110 pagina's. Het is moeilijkst echt de best briljant wat ze ooit hebben gefabriceerd. En ze zitten vol in spanning. En op maandagavond om 7:00 sturen ze Bill Gates het document. En de volgende ochtend om 9:00 is de meeting. En dan zouden ze de presentatie geven.
Ja, ja.
En ze zitten vol spanning in de kamer. En Gates komt binnen en die zegt, oké, we gaan naar pagina 8. En dan gaan we naar pagina 11. We gaan naar pagina 15. Hij maakt ze helemaal af.
Ja. Ja.
Nou, en toen ik dat hoorde, dacht ik, zal dit echt gebeurd zijn? Maar
vast wel.
Mythe is het natuurlijk geweldig, zo'n verhaal.
Ik ken die anekdote en ook meer van dat soort anekdotes. En ik ben ook naar genegen om te geloven. Want Gates is... Heb
je er nog één? Ik vind dit echt heel gaaf, dit soort anekdotes.
Nee, de anekdote die ik ken, dat is niet zozeer een anekdote als wel een sterk verhaal. Dat was dat binnen allerlei Microsoft-afdelingen, daar kenden mensen het bill management... Ja. En dat betekende dus dat er waren strategieën om zoveel mogelijk uit Bill zijn vaarwater te blijven. Tijdens het normale, als je toevallig voorbij kwam, of in het mailverkeer, of op vergadering inderdaad. Dat je maar uit dit soort situaties wist te blijven. Want dan kon je het meest ongestoord je werk doen.
Ja, maar het is wel interessant, want nu zouden we zeggen in 2019. Nee, hey, mooi dat jij dus wijst op wat beter kan. Want daardoor groeien we met z'n allen tot een betere organisatie.
En iemand die gelijk een scherpe blik heeft. Scherpe... We hebben alles doorgenomen en we gaan nu pagina 8. Daar zit, daar zit een
precies,
puntje.
Dus ja. Het wordt je heel moet echt... ook wel tegen kunnen als developer. Hè?
Ja, maar en nu een developer denkt... Mooi, je maakt mij beter. Ik word nog een betere developer. Dat is deze gedachte. Ja. En in die tijd was het nog... Dat zijn die pistooltjes waar we het over hadden.
Ja,
ik maak jou kapot.
Ja. Jouw presentatie en mijn presentatie. Eén van ons gaat winnen en de ander...
Dus dat zat in die cultuur. En dat is mooi. En met Nadella nu. En dat is juist dus... Het lijkt wel omgedraaid. Het lijkt nu echt dat ze wel...
Want Microsoft groeien, ik denk dat je kunt zeggen dat de cultuur is veranderd.
Absoluut. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
Ja, laten we het daarover hebben. Weet je dat, Jasper?
Ja, dat weet je. Ja, Jasper, we hebben uitgenodigd om dit te vertellen.
Oeh, de lat ligt hoog. Geduld en werken en blijven werken en blijven schaven. Weet je, het is, je moet niet alle fouten van Microsoft op één persoon gooien. Ook niet alle pluspunten van Microsoft nu op één persoon. De CEO is wel de baas, is wel de grote verantwoordelijke. Maar heeft natuurlijk een heel... Ja, leger aan mensen onder zich en naast zich die daar ook aan meewerken, die daar ook aan moeten bijdragen. Die dus ook moeten zien van, ja, jij bent nu bezig met een glad verkooppraatje, maar we willen naar de inhoud gaan. Jij bent nu te veel aan het neuzelen op de inhoud. En daar moeten ook mensen ook in meegaan. Cultuurverandering is heel vaak essentieel, maar is niet iets wat je even doet. Dus nou, het is jaren werken volharding. Ja.
Ik heb nu wel heel echt de neiging, want nu lijkt het een promo Microsoft praatje. Mag ik alvast één...
Iets vervelend zeggen.
Ja, want anders vind ik het zo moe van. Het FD had echt een fantastisch artikel een maand geleden... waar die opgenomen of luister, dat doet even niet toe... dat die ziekenhuizen een lock-in hebben van Microsoft... en veel te duur en die licenties en schandalig.
Niet alleen Microsoft trouwens.
Ja, weet ik. Maar Microsoft werd expliciet genoemd. Noemen,
ja. Maar die was apart inderdaad over Microsoft. Dat ziekenhuizen, je gaat de cloud in.
Je gaat de cloud in, wordt apart genoemd.
Ja.
En toen dacht ik, oude structuren, oude contracten.
Het Evil Empire. Het Evil Empire.
Ja, ik was zwaar teleurgesteld.
Ja, ik moest terugdenken aan Software Assurance. Zeg je dat nog wat? Lang geleden.
Wat was dat ook weer?
Dat Microsoft de reeksom had gemaakt van... nou, als jij Windows koopt en Office koopt...
De eerste poging tot abonnementen.
Precies, poging 1.0 van abonnementen. Wat we met cloud nu heel gewoon vinden. Maar toen was het, ik koop een stuk software... en dat gebruik ik zolang als ik wil.
Ja, CD.
En als ik toe ben aan een nieuwe... CD, precies. DVD was nog niet eens. En als ik toe ben aan een nieuwe... dan kom ik weer met een zak geld bij aankloppen, beste leverancier.
Daarom heb ik zo lang Office 97 kunnen gebruiken.
Vrek.
Ja. Ik had die CD, ik heb hem nog.
Ja. En Microsoft had toen het plan van, we brengen nog steeds nieuwe versies van software uit. Maar beste klant, we doen een gespreide betaling. Je betaalt ons zoveel per jaar. En dat is veel voordeliger voor jou. Alleen, heel veel mensen gingen daar tegen de hoop lopen. Ook in Nederland, gebruiksgroepen enzovoort. Want de reeks van die Microsoft deed was natuurlijk, jij gaat elke twee, drie jaar naar een nieuwe versie. Want dan brengen we een nieuwe versie uit die veel beter is. Die fantastisch is. Want dan krijg je er dit bij, krijg je er dat bij. Maar de meeste mensen die gebruiken 3, 4, 5 jaar, ook bedrijven dus, hè, een bepaalde versie. En je gaat pas een nieuwe kopen als je echt moet. Of consument als je een nieuwe PC koopt. En een MKB'er ook. Als je je PC's vervangt, dan komt er iets nieuws binnen. En die reeksom die klopte dus niet voor de praktijk. Ik was veel duurder uit als ondernemer.
En niet alleen dat, maar dat wist je ook gewoon. Want de bedoeling van Microsoft kon niet anders zijn dan meer geld vangen.
Nou, en een regelmatige inkomstenstroom. Wat natuurlijk financieel gezien, boekhoudkundig, is dat heel handig. Ja.
Zeker, maar een regelmatig is leuk. Maar het was niet de bedoeling van Microsoft om minder te gaan verdienen.
Nee, dat ook weer niet. En die had natuurlijk ook de upsell. Van, goh, als je dan een abonnement hebt op Windows, wil je het niet ook op Office. Trouwens, als je Office gebruikt, wil je het niet ook Exchange. En de koppelverkoop.
Ja, maar dat is natuurlijk heel lastig economisch. Want ik snap dat ze geld moeten verdienen. Alleen als je dat dan leest, weet je, voor ziekenhuizen, dan denk je van, gasten, doe even normaal.
Ja.
In het redelijke. Maar ja, als je geld belegt, dan wil je natuurlijk dat ze rendement maken. Dus
maar anderzijds, kijk eens om je heen. Als je binnenkort een ziekenhuis komt, ik hoop het niet, of in ieder geval niet voor iets ernstigs. Maar kijk eens om je heen, hoeveel Windows 7 staat daar nog? Vlak voor het einde van Windows XP heb ik nog zoveel Windows XP in ziekenhuizen zien staan.
Ja.
En dan loopt de support af. En dan is het systeem niet veilig meer. En we zeggen niet dat op dag 1 er een ransomware uitbraak de hele wereld lam gaat leggen. Tuurlijk niet. Maar ziekenhuizen moeten natuurlijk wel veilig zijn. Want dan heb je het over gevoelige gegevens, privégegevens, medische gegevens, et cetera. Idem dito voor
financiële zaken. Die een rol heeft bij medisch handelen.
Juist.
Ja, maar waar ik bang voor ben, dat de lock-in weer zo heftig wordt. Yep. We gaan allemaal naar Azure en hartstikke mooi. En dan moet je nieuwe features en een upgrade. En dan betaal je weer meer. Je komt in...
Ja.
Dus dat.
Maar ja, iedereen kiest daarvoor en niet alleen ziekenhuizen.
Precies.
Want het alternatief is dat je met open source gaat klooien. En dan ben je zoveel energie kwijt aan het managen van je systemen. Dat je aan het verzorgen van patiënten niet meer toekomt.
Precies. Ja. En ik durf nu al te zeggen, 2020 wordt ook niet het jaar van Linux op de desktop.
Nee.
Verdorie, ik had nog gelezen.
precies.
Ja, en dan kan je natuurlijk naar multicloud, weet je, even Google. En ook, weet je, Microsoft en natuurlijk tools weer. Dat je naar de multicloud kan en heel snel kan wisselen. Dan gaan ze daar, want dan heb je geen lock-in, want je zit op verschillende clouds.
Ja, maar misschien is dit het moment om te zeggen dat ik nu dus af ben van Office 97. Maar dat ik ben overgestapt op LibreOffice.
Niet nog via OpenOffice een tijdje terug, nee.
Nee, dat heb ik ook vaak geprobeerd. Ja.
Maar wat is LibreOffice nou weer?
LibreOffice, wat dat is?
Ja, jongen.
Open source kantoorpakket.
Nee, ja?
Ja. En ik heb het ook toevallig met een collega hier bij BNR had ik het erover. En die zei van, nou ja, dat lukt mij dus niet, want... nou ja, toen kwam er dus een verhaal over vendor lock-in. Namelijk dat veel documenten die circuleren, dat je dan toch een probleem krijgt.
Precies, zitten dingen in die toch Office specifiek zijn, Microsoft specifiek zijn. Yep.
En voor mij geldt dat dan toevallig niet, want het enige wat ik doe is letters achter elkaar zetten.
Precies,
en dat ging met Word 2.0 ook nog. Yep. En laat ik nog even erbij vertellen waarom ik Word 2.0, er was maar één reden waarom ik dat aan het werk heb gezet. Dat was namelijk lange bestandsnamen. Ik was een beetje klaar met die bestandsnamen.
8.3.
Dat was de enige reden voor mij om af te stappen van Word 2.0.
Maar qua tekst had je gewoon over kunnen stappen naar WordPad eigenlijk.
Ja, dat had gekund, maar dan...
Zit gratis bij Windows, zoals Steve Ballmer zou aanprijzen.
Ik weet niet meer wat daar de reden... Ik weet wel dat ik het geprobeerd heb, want de gedachte ligt heel erg voor de hand.
Ja, als het kan, het tekst is. Ja.
En op een of andere manier was het dat niet. Maar dat kan ik niet meer reproduceren.
Niet. Ja.
Oké, okay, ik download nu LibreOffice 6.3.3. Download.
Nou, wacht, als je Microsoft niet boos maken, dan
ja, ik test alles, dus ik moet dit testen. Ja,
6.3.3, is dat de nieuws release? Moet je niet 6.3.4 hebben? Of komt
Nee, ik zie nu de laatste... Oké, okay, hartstikke goed. Het is trouwens, dat vind ik ook wel een mooie term. Het is een fun office suite.
Ik wist niet dat die ook al een marketing
had. Wacht even, op welke site zit jij nu?
LibreOffice.
LibreOffice.org.
Oké, okay, sorry. We moeten weer terug. Documenten bij. Waar gaan we het over hebben nu? We zitten gestrest.
Pas me even
aan. Hoe kan ik Microsoft transformeren? Welke elementen had Windows? Niet kunnen winnen, ja, dat vind ik een mooie.
Nadellen hebben we gehad.
Ja, nee, ik wil heel graag over de developers GitHub. Community. GitHub. Ja. Wat was dat een meeste zet?
Ja, een hele slimme zet. En wie had hem zien aankomen?
Ja, nog jij.
Nou,
maar wij allemaal.
Half.
Nee, we hadden toch allemaal aan. Dus dat is toch, voor mij was logisch dat ze dat hadden moeten doen.
Achteraf, maar wist je het ook vooraf?
Natuurlijk, iedereen wist dat.
Oh.
Kijk, het mooie van Microsoft is natuurlijk... Nee, als jij de developers in handen hebt, als je die beheert... die maken allemaal hele mooie spullen. Dat doen ze, die zetten ze allemaal op GitHub, allemaal mooie software. Waardoor, jij hebt die community. Dus jij hebt die hele, toevoer van software heb jij.
Maar voordat je GitHub had je SourceForge. En die hadden ook gekocht door een van de groot bedrijf. En toen
dacht ik
daar winst mee te gaan maken.
Precies. Want dat die kritiek was er wel, hè, toen ze GitHub kochten. Ja, heel veel developers zeiden, ik ga ergens anders heen.
Mooi.
Als iemand ook... dit kan bederven, dan is het Microsoft.
Juist, daar hebben ze goed en gemanaged ook. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Ja, door inderdaad gewoon respectvol om te gaan en gewoon... Die strategie van Nadella, we kopen dit niet voor Windows. We kopen dit niet voor Windows-applicaties of Windows Mobile of de Azure Cloud. Nee, we kopen dit voor developers en development. En dat zie je ook in dat je dus nu in Windows Linux kunt draaien. Dat je in Kali Linux nu de PowerShell van Windows hebt. Hè? De command line, maar dan veel krachtiger. Bij command line denken mensen aan DOS en primitief. Maar nee, dit is next level. Dit is ook weer back-end. Dit is krachtige tools voor beheerders. Krachtige tools die er ooit met Unix waren. Maar Unix, dat waren dure systemen en een heel andere vorm van vendor lock-in. Waar Microsoft toen die goedkopere optie was, die goed genoeg was en langzaam opklom naar serieuze systemen.
Mm-hmm.
Dus Microsoft heeft GitHub goed gemanaged doordat inderdaad gewoon respectvol van dit is wat we kopen en niet we kopen dit voor dat stukje. En dat gebeurt vaak bij overnames van en we kopen dat stuk, maar de rest willen kwijt. Hè? Dat speelt
maar als je dat doet, en ik geloof je onmiddellijk, en het zal de geschiedenis laat het ook wel zien. Wat heeft Microsoft er dan aan voor Windows? Windows specifiek. Als je daar gewoon laat gebeuren wat er toch al gebeurde, dan had je het ook net zo goed niet kunnen kopen. Want dan gebeurde er al van alles wat gunstig is voor Windows.
Ja, maar deels voor Windows. Maar het gros van development is niet meer gericht op Windows. Is gericht op cloud systemen of is gericht op mobile.
Op die manier,
En dan begin je, als je voor de massa gaat, begin je met Android en dan probeer je daar iOS te maken. Of als je voor meer marge wilt gaan, dan ga je voor iOS en probeer je daar een Android versie te maken. Dus je gaat op GitHub niet software developen met oog voor Windows. Nee, je gaat software ontwikkelen voor een handige clouddienst of voor je startup of een startup van een vriend van je. Of een handig tooltje. Wat draait op, maakt me eigenlijk niet veel uit. Weet je, Windows doet er veel minder toe. En dat heeft Microsoft een tijdje terug ook gezien. Ik heb toen een keer een kietelende stelling gemaakt. Microsoft gaat Office voorrang geven boven Windows. En Windows is aan de consument gratis weggegeven. Maar Windows Client doet er veel minder toe. Tuurlijk, Microsoft verdient nog best een aardige boterham aan die licenties die de PC-fabrikanten moeten betalen aan Microsoft voor als jij een nieuwe PC koopt. Maar het doet er niet meer toe.
Maar het is niet de kern.
Het is niet de kern. Maar het is niet de toekomst. En dan kom je aan die beurskoers. Ja, de beurskoers. Perceptie, de toekomst.
Ja. Wat gebeurt er op GitHub nu anders dan voorheen?
Niet veel.
Waardoor na de acquisitie het gunstiger is voor Microsoft dan het was.
Nou, wat er nu gebeurt op GitHub is in ieder geval dat Microsoft meer in de picture is als een, als een valide optie. Als in ik gebruik software tools van hun om mijn software te maken. Dus niet per se ik maak mijn software voor hun platform, dat niet. Maar wel ik gebruik, Visual Studio is jarenlang is dat het pakket geweest waar je mee ontwikkelde. Omdat Microsoft Windows het platform was waar je voor ontwikkelde. En Microsoft heeft inmiddels een heel oerwoud aan tools om voor andere platformen te ontwikkelen. En daar is het Microsoft om te doen. Dat je hun gebruikt om ergens anders te komen. Dat je hun applicatie gebruikt op een ander platform. En dat platform, dat mag je zelf weten. Want die strijd hebben ze verloren.
Ja.
Hey, ik keek 2 weken geleden of 3 weken geleden. Was die Microsoft Ignite. En ik kijk die keynote van die Nadella. Vind ik altijd leuk om te kijken. Maar het is echt, weet je, dat is veel. Weet je, het is bijna fuzzy wat ze allemaal doen. Het is Fink, het is World Domination. Ze zitten overal in. Zie jij daar een gevaar in? Is dat logisch? Is dat typisch? Weet je, Microsoft.
Ligt weer aan hoe je het managt, weet je wel? Moet je een one-trick pony zijn? Nee, natuurlijk niet. Moet je overal vinger in de pap hebben? Ja, misschien ook niet. Tenzij je daar heel goed de balans weet te houden. En op een gegeven moment zegt van, dit geeft wat minder nadruk en dat geeft meer nadruk. En ook strategische keuzes van hoe ga je om met je verleden? Als je op een gegeven moment zegt, Windows doet er niet meer toe, ga je er dan mee stoppen? Nee, dat kan je niet maken. Ga je dan minder werk eraan doen, minder aandacht aan besteden? Ja, misschien wel. Dus daar moet je voorzichtig een balans in gaan treffen. Maar daar heeft Microsoft wel slim die combinatie gemaakt door Windows eindelijk op de achtergrond, heel technisch, toch op 1 platform te krijgen. Want vroeger had je Windows PC, was iets heel anders dan Windows op de server. Het heet allebei Windows, maar het had weinig met elkaar te maken. Behalve het likje verf, wat jij en ik dan zien, zeg maar. Maar wat Microsoft dus voor zijn cloud systeem heeft ontwikkeld, komt ook terecht in Windows Server, wat je op servers kunt gebruiken. Alleen waar Microsoft natuurlijk liever heeft dat je gewoon kom maar bij ons, kom maar in de cloud. Dus daar zit minder ontwikkelwerk in wat puur voor dat ene is wat het verleden is of wat minder belangrijk is. Het is allemaal afhankelijk van de balans.
Ja.
En er zijn gebieden waar Microsoft niet actief in is. Toch? Kunnen we ze noemen?
Nou ja, van kunstmatige intelligentie tot AR, VR, mixed reality,
gaming.
Games. Dat is gewoon in het hele digitale veld, in het techveld. Ja, zitten ze. Dus daar zit bijna.
Ja, het enige is inderdaad niet meer een eigen mobiel OS. Maar verder, verder alles was een beetje.
Het is bijna best raar, hè, dat ze geen mobiel OS hebben. Als ik daar aan terugdenk, is het best gek.
Ja, maar,
het is gewoon een gemiste kans.
Ja, maar tech is net zoals humor. Timing is alles. Microsoft zat heel vroeg in mobiel. Windows CE, de PDA's. Van Compaq, weet u nog. Je hebt hem vast in die wand te hangen die jullie zien.
Ja, ja.
Microsoft was heel vroeg met het idee van dat je een mobiel apparaat had waar je agenda in zat. Echt, revolutionair.
Ik ga even zoeken wanneer, want ik herinner me dat nog. Op een gegeven moment was er de eerste telefoon met Windows.
Ja. En was dat niet van?
Hadden ze ook een samenwerking met Orange, geloof ik.
Ja. En wie was de fabrikant van dat toestel? Was dat niet HTC? Ja, het eerste Android-toestel bracht.
Ja.
En hoe gaat het nu met HTC?
Ja, slecht.
HTC. Heel slecht. Ja. Heel slecht, ja.
Ja.
Dus dat zat ook een beetje. Microsoft was er heel vroeg bij, maar te vroeg. Ja. En Microsoft heeft toen ook heel erg vastgehouden. Je had op zo'n schermpje een startknop. Waarom? Een startknop en bureaublad en folders. Want dat is die oude metafoor van het kantoor van vroeger. En daar heeft Microsoft te veel dat verleden willen meenemen, omdat het bekend is voor mensen.
Ja.
Ik bedoel, kijk ook naar de controversie die er ooit was over dat lint bij Office. Office ziet er anders uit. Boehoe. Terwijl nu zijn we allemaal dat lint redelijk gewend. Contactsafhankelijk zie je iets. Apple heeft veel harder gebroken met dat verleden van mobiel en is daar uiteindelijk succesvol
mee. Maar kijk, wat Microsoft natuurlijk niet had, wat Google en Apple wel hadden. Zij hadden echt de gebruiksvriendelijkheid niet op 1-1-1-1-1 staan. Ja. En Apple met Johnny Ive natuurlijk wel. En Google alleen maar wit en 1 searchbalk. Weet je, want het gaat om search ook. En Microsoft die vond het allemaal niet zo belangrijk. Dus daarom hebben ze al zijn rare user interface. Weet je, waardoor. Ja, nee, echt stuk. Nee, neem nou. Dat is jouw Word. Weet je, alle functies op Word. Je gebruikt 1%.
Ja.
Want ja, te veel. Geen idee.
Ja, maar zit daar niet ook een beetje in? Ja, dat zou dat toch eens een keer aan Dylan moeten vragen. Vraag hem voor die 200ste podcast.
Ja.
Maar is het niet ook een de valkuil van design by committee? Een bekende quote van Steve Jobs, die wordt toegewezen aan Henry Ford, maar die schijnbaar niet helemaal van Ford is. Maar dat is weer een ander verhaal. Als je mensen vragen wat ze willen, dan willen ze een sneller paard.
Ja.
En niet een auto. Niet iets wat totaal anders is.
Ik ga met je mee.
Dus, en je zegt gebruiksvriendelijkheid. Ja, maar die eerste iPhone, die heb je toen natuurlijk gebruikt. Je miste wel dingen. Je had geen snel internet. Je had niet bepaalde dingen die je nodig had.
Ja.
Het was gewoon, dit is het. Take it or leave it. Nou, en je hebt het genomen. You took it.
Ja, maar goed.
En de rest van de wereld ook.
Nee, maar in die strategie is Apple dus ook apart. Want die is gewoon, weet je, product leadership strategie. Dit is het, dat neem jij. En je zorgt dat neemt. Want dit is het, ik weet daarna, wat jij wil.
Precies. En dat is ook de strategie van minimal viable product. Dat je gewoon iets doet wat goed genoeg is. En daarna ga je uitbouwen. Terwijl Microsoft had natuurlijk, we hebben al van alles wat goed is. Dus dat moet erin. En dit moet ook in. Dat moet ook in. Dus die interface van Office. Al die knoppen. Want iemand gebruikt het wel. En je gaat ook niet 15 varianten maken. Zoals vroeger met Windows Pro, Home, Tablet Edition, Media Center Edition, et cetera.
Nou, daar moeten we trouwens, ja. Klopt.
De eerste telefoon met Windows, oktober 2002.
Wauw.
Is dat vroeg of niet?
Zo, welke was dat?
Nou, dat was dus HTC.
Ja, de HTC-ding. Maar ik probeer te herinneren welke het was. Want ik heb natuurlijk, toen zat ik natuurlijk vol in alle telefoons. Ik kan me niet herinneren. De Lumia kan ik me wel herinneren, dat ding.
Ja.
Officieel heet het toestel de SPV. Sound, pictures en video.
Kijk, mooi. Multimedia.
Ik ga zo even kijken hoe die eruit ziet.
Behalve bellen en sms'en, schreef ik in NRC, kan het toestel omgaan met multimedia. Inderdaad.
Kijk.
Een scherm, een kleurenscherm van 170 bij 220 pixels.
Ja.
Is dat mooi of niet?
Dat is prachtig. Okay. Maar dat is nou het uitgaan van wat je hebt en wat technisch kan. En niet hoe het dan toegankelijk en bruikbaar maakt.
Ja.
En hoe lang ging de batterij mee?
6 jaar. Dat heb ik geloof ik niet die eerste vastgesteld.
De oude Nokia's, ja, 6 jaar.
Maar het kostte £179 en dat zou in Frankrijk 300 euro worden.
Hem. Ja, ik.
Nou, daar heb je.
Grappig. Bij Orange was die ook. Ja, ik zie hem. Ja. Dat was helemaal. Ik heb misschien een uurtje gebruikt, maar het was best wel aardig. Dat was niet helemaal. Kijk, die Lumia vond ik best wel anders. Vond ik ook niet slecht, maar best wel anders. Hey, over die, wat vind ik ook wel mooi. Al de tablets die ze hebben, die hele lijn.
Surface.
Die Surface heet die, ja.
Zoals de Surface Studio waar jij nu achter zit.
Ja,
yep.
Dat schijnt zo te zijn. Nee, maar het is mooi. Ja. En ik hoor heel veel enthousiaste berichten erover.
Ook een opklaptablet, hè, met
opklaptablet,
twee schermen.
Opklaptablet.
Surface Duo was het,
geloof ik. Ja, en Surface Neo is dan die phone, die Android draait.
Die Neo, Leo.
Maar komt pas volgend jaar, november, december ergens.
Kortom,
hè?
Eerste vaststelling, hardware.
Ja,
ze gaan allemaal in hardware zo langzamerhand.
Ja, maar is ook poging nummer zoveel. Ik bedoel, Microsoft heeft vroeger muizen gemaakt. Microsoft heeft netwerkkaarten gemaakt. Microsoft heeft een insteekkaart voor een serial port voor een muis gemaakt. Om die Windows, Xboxen, precies.
Ja, die waren goed.
Maar de eerste Xbox, wie gaat er nou aan een gameconsole beginnen? Nee, Sony, Sega en
de derde was goed, Jasper. De derde was
precies,
goed.
Precies, dat bedoel ik. Dat is mijn punt. De eerste Xbox, Microsoft vindt wel hard weggelachen. Want je gaat toch nooit winnen van Sega? Wie? Je gaat nooit winnen van Sony en Nintendo.
Ja,
die zijn er nog steeds wel, maar ook in een hele andere rol en constellatie. Want Xbox, derde versie is uiteindelijk wel, is wel wat geworden.
Ja, maar kun je iets vertellen over die Surface? Is die goed? Ik hoor van mensen, hij is goed. Ja, ik heb er nooit mee gewerkt. Ja, ik werk er nu even mee, zie ik hier. Maar dat is maar heel minimaal. Kun je er iets meer over?
Hardwarematig goed, mooie apparaten. Als je niet gaat voor de valkuil die Microsoft toch een beetje genomen heeft van het instapmodel. Ik heb op een gegeven moment gezien een bedrijf dat ging verhuizen en er werd van alles uit de kast oude spullen gehaald. En ik, wordt die weggegooid? Nee, ja, zonde. Alleen dat was dan wel het model met 2 gig geheugen en 64 gig in opslag. Nou, dat is niet echt toekomstgericht. Dat ding was dus tergend traag. Maar Microsoft had, we willen onder een bepaald prijspunt zitten om mensen te bereiken. En andere bedrijven hebben zoiets van, we trekken hier een ondergrens. En als het dan te duur wordt voor mensen, our way or no
pech
way.
Gehad,
ja, pech gehad. En dat werkt niet altijd. En dat is ook een mentaliteitskwestie. Ben jij BMW of ben jij Nissan? Wil jij voor ieder wat maken of wil jij voor een bepaalde klasse wat maken?
Ja, die krijgen er ook weer stront mee.
Precies.
Maar goed,
hard en matig, prachtige apparaten. Het probleem was natuurlijk weer, net zoals met die eerste PDA's, Windows, de interface, de vertrouwde interface, waar je met je fikken niet te veel aan mag komen. Want de startknop is weg. Iedereen boos, iedereen verdrietig, iedereen, nou, daar ga ik nooit aan beginnen. En de gedachte die toen was, van nou, we voeren het toch door, die tegeltje interface had gehaald worden, en mensen slikken het wel. En dat is uiteindelijk niet goed gegaan. Terwijl voor een tablet was die tegel interface van Windows 8 en van Windows Phone en de Lumia's, die tegeltjes, daar zat echt goede ideeën in, goede dingen.
Ja, maar er hing ook van compromissen aan elkaar.
Juist. Design by committee. Daar ga je weer. Dus dat had Microsoft beter kunnen proberen,
en
denk ik.
Welke compromissen moeten komen niet heen?
Nou, compromissen tussen het oude Windows aan de ene kant en die vernieuwde tegeltjesinterface. Want ja, dan moet ik ook weer in mijn geheugen graven. In elk geval, heel veel gebruikers die wilden op een gegeven moment toch weer in de verkenner terechtkomen.
Ja,
of
ja.
Op een desktop terechtkomen. Ja, ja. Nou, die mogelijkheid werd dan geschapen. Maar dan daardoor wist je eigenlijk nooit meer waar je was.
Precies.
En werd het heel moeilijk om van de ene toestand in de andere terecht te komen. Nou, en dus werd een doolhof van je welste.
En die schizofrenie zie je nu nog steeds. Open maar zo'n Windows 10 het configuratiescherm. Nee, het andere configuratiescherm.
Weet je wat het condoliet was? Je kon al je oude software, daar hebben we de compatibiliteit weer. Al je oude software kon je installeren. Dus nou, noem eens wat, Internet Explorer of zoiets.
Office 97, of jij daar?
Office 97. Maar je kon ook apps installeren. Want het was een mobiel apparaat. Apps moest je hebben, er was een App Store.
Ja.
Dus op een gegeven moment had je een Office softwarepakket dat je had geïnstalleerd. En je had Office apps.
Ja.
Dus je kon al je software kon je dubbel hebben.
Ja.
Nou, dat werd een doolhof. Echt, er was niet meer uit te komen.
En dan kom je aan die org-charts van al die pistooltjes.
Ja.
De mobiele divisie, de app-divisie, de oude office-divisie. Dit is wel, want ja, precies. En dat is het lastige. En de eerste service tablets waren versie 1.0. En Microsoft heeft daar stug volgehouden. Net zoals met de Xbox, net als met andere dingen. En al nu een stuk beter. Alleen Windows is nog steeds wel een beetje compromis daarin. Microsoft is het niet gelukt om daar zo'n harde break te maken. Hoewel die harde break hadden ze dan misschien moeten maken van oké, de mobiele wereld, daar doen we een tegeltje interface voor. En de PC-wereld, daar houden we nog gewoon het startmenu in de verkenner, et cetera.
Ja.
Maar dit is ook een oude pijn. Wanneer was dat? Toen was Gates in Nederland, in Den Haag. En we mochten hem interviewen. Dat was een many-to-one interview, zoals dat zo mooi heet in PR-speak. Alleen het leuke was, ik had van tevoren een paar dingen bedacht van, ik ga hem toch eens vragen wat hij vindt van Cairo. Cairo was een versie van Windows 95. Ja, het had,
wow.
Windows 96 had het moeten worden of 97, die ontwikkeling was.
Oh, ja.
Waarin Gates het idee had van, we gaan af van bestanden, de Windows verkenner.
Ja, nieuw bestandssysteem. Zou
nieuw bestandssysteem wat database gebaseerd is. Hoezo database gebaseerd? Nou, als jij Spotify gebruikt, dan gebruik je dat eigenlijk. Want jij zoekt niet in mapje, huppelepup.mp4 of mp3. Je gaat naar een genre, naar een nummer, naar een artiest, naar een album, naar een jaartal, naar een sub-sub-sub-genre. En op basis daarvan, dat is allemaal database denken. En toen had Gates al het idee van, daar moeten we heen. Alleen zijn timing was dus veel te vroeg. Ja.
Wat briljant.
Maar dat many-to-one interview, toen ik begon over Cairo, en hij zat als mediegetraind CEO, dat hij de een te antwoorden, toen de ander toen de antwoorden. Ik durf toch wel met trots te vertellen dat ik, toen ik begon over Cairo, dat hij zich naar me toe draaide. En we hadden een leuk gesprek samen.
Ja,
want dit was, zijn tech-hart ging daar harder van kloppen. En hij vond het nog steeds jammer dat dat niet gelukt was.
Ja.
Dus ja, timing. Veel te vroeg. Ook omdat de hardware toen nog niet aankon. Ook omdat software,
maar goed, qua visie briljant.
Op zich wel.
En toch heeft Gates ook hele rare uitspraken af en toe. Want, of niet, maar dat weet ik niet. Maar dat kan je nu vertellen. Dat hij zegt dat dat mobiel operating system mislukt is. Dat kwam door regulering, heeft hij onlangs nog gezegd.
Ik
dacht van, ja, gast.
Ik kan me voorstellen dat hij dat zegt. Misschien gelooft hij dat zelf ook wel. Maar eigenlijk is Microsoft toen een Microsoft overkomen. Google kwam met een gratis besturingssysteem. Want het besturingssysteem was niet Google's of verdienmodel. Ja. Ga het dan allemaal maar gebruiken. Dan kunnen wij heel veel data vergaren voor gerichte ads. Want dat is ons verdienmodel. En zo heeft Microsoft ook ooit WordPerfect van de kaart weten te vegen. Of Netscape lastig weten te zitten. Namelijk, jouw product is niet ons business. Onze business is het onderliggende Windows. Dus wij gaan het bij Windows bundelen. En dat heeft toen antitrust Internet Explorer opgeleverd. Maar terwijl dat jaren duurde, had Microsoft er wel succes mee.
Ja, maar als Microsoft dat dus als de beste snapt, dan hadden ze toch ook
kunnen zien aankomen.
Hè?
Ja. Dat moeten we dan toch eens vragen aan mensen die er toen bij waren. Dus Gates en Ballmer. Vraag die bij Nadella in de 200.
Ja, dus hadden ze natuurlijk hadden ze Windows Mobile ook gratis moeten geven. Want ze zagen het aankomen. Ze kenden dat spelletje.
Nou, ze kenden het spelletje. Maar of je het dan ziet aankomen, dat weet ik niet. Want misschien ben je zo bezig met zelf het spelen van het spel. Dat je niet goed zit dat een ander dit spel ook gaat spelen. En het beter speelt dan jij. Op dat moment, op dat punt, op dat marktstuk.
In een nieuw terrein, in precies.
Ja. En precies een nieuw terrein. Dan moet je wel kunnen erkennen dat nieuwe terrein gaat belangrijk worden. En dan komt het inderdaad op van je moet tijdig je darlings kunnen killen. Je moet tijdig afscheid nemen van je melkkoeien. Wat pijn doet. En ja, heb je dan een CFO-mentaliteit? Dan is het, ja, dat gaan we niet doen. Want onze beurskoers gaat onder het putje. Dat kun je niet maken. Maar ja, als je er te laat mee bent, daar hadden we het net even over. Dan zit, hoeveel jaar zit je beurskoers vrij vlak? Terwijl je het meest winstgevende bedrijf bent.
Een jaar of 10 is het geweest.
Jaar of 10.
Ja, dat is ook bizar natuurlijk.
Dat is ook bizar. Dus ja, het is, je moet offers maken. En soms zijn die offers ook je trouwe partners. Want toen we die eerste servers, de PC-wereld stond op zijn kop. Microsoft gaat ons beconcurreren. Wat is dat nou? Nou ja, maar heeft Microsoft ook eerder gedaan. WordPerfect was een belangrijke applicatie op DOS en op Windows. En ineens ging Microsoft met offers komen.
Ja,
ik ben toch je belangrijke partner? Wat flik je me nou?
Ja.
Ja, alleen de timing daarvan is ook cruciaal. Wanneer ga je je partner zeggen, je bent nog belangrijk, maar minder belangrijk? En wanneer ga je je partner zeggen, aan de kant? Met Surface is dat niet gebeurd. Met Surface is nooit het streven van Microsoft geweest, wij gaan de PC-markt overnemen. Maar wel die PC-makers een beetje wakker schoppen. Die zaten op de, ja, ze moeten niet te duur worden. Mensen kopen een PC op prijs.
Ja.
Wat is het verschil tussen een HP, een Lenovo, een Dell? Kleurtje? Scherm?
Ja, geen idee. Jij hebt een Dell.
Nou ja, je kunt wel vaststellen dat...
Ze zijn uitwisselbaar.
Ze zijn uitwisselbaar binnen ongeveer hetzelfde prijsniveau.
Ja, precies.
Als je een twee keer zo dure laptop koopt, dan zit er heus wel een grotere SSD in en een snellere processor.
Precies.
En een mooier scherm. En zo.
Maar zijn dat fundamentele verschillen?
Wow. Nee.
Dus kijk naar de auto's die hier voorbij rijden. Een groot deel daarvan is ook uitwisselbaar. Hij heeft vier wielen, hij heeft een goede stoel. Alleen als je in twee keer de prijsklasse gaat, dan kom je in dingen die ertoe doen of die in perceptie ertoe doen. De BMW's, de Tesla's, de kijk mij eens rijden in een... dat soort dingen. En met die Surface probeerde Microsoft, en dat is redelijk gelukt, de partners ook wakker te schudden en naar touch te zien te krijgen. Wat ja, een model met touchscherm is duurder. Dus gaat de consument dat kopen? Ga ik als fabrikant dat wagen en aannemen? Misschien ga ik dan wat schip in. Dus het is een voorbeeldfunctie. Hè? Het halo-effect, zoals dat zo mooi heet in marketing.
Ja. En met de ontwikkeling van de Xbox, toen gingen ze ineens in games. In de gamingmarkt.
Ja, daar heeft Microsoft echt miljoenen, miljarden in gepompt. Game studios overgenomen, game developers geld betaald om... En want Halo, het Xbox-spel, nu nog steeds, hoeveel delen zijn er inmiddels? Halo is ooit ontwikkeld voor op de Mac. Totdat Microsoft ze kocht en zei, oké, maak maar een PC-versie en vergeet die Mac-versie maar. Ja. Maar er is ooit nog een demo gegeven met ook John Carmack van id Software enzovoort. Dat je gewoon Halo zag draaien op een Power Mac. Wauw. Dit Macs gingen gaming krijgen, ongehoord. Nou, niet gebeurd dus.
Nee. En dat is ook.
Maar heeft Microsoft ooit die miljarden terugverdiend? Want gaming bij Microsoft is wel winstgevend geworden.
Ja, uiteindelijk
maar
wel.
Interessante vraag is natuurlijk of alles wat ze erin gepompt hebben, of dat ook weer terug is gekomen.
Ja, moet je een hele grote rekensom maken, dat is inderdaad de vraag. Maar het is niet alleen maar gaming. Voordat en terwijl ze aan de Xbox bezig waren, was ook het hele gedoe over de PC in de woonkamer krijgen. De Media Hub, de Media Center. Weet je nog, de Media Center
Windows
PC?
Media Center was
Edition,
een ding.
Precies.
Ja.
Waarin dan de partners als HP en Dell trouw meegingen. Maar wie ging naar zo'n lompe kast met loeiende ventilatoren in de woonkamer zetten? Niemand. Wie zet een Xbox in zijn woonkamer? Heel veel mensen.
Ja.
En dat is dan weer een middel om streaming games, streaming films, et cetera te kunnen brengen.
Die strategie hebben ze behoorlijk losgelaten trouwens. Owning the living room.
Ja.
Dat is echt losgelaten.
En als het gaat om wat doet Microsoft niet? Content maken?
Ja. Precies. Want dat laat ze over aan anderen die dat beter kunnen.
En Amazon bijvoorbeeld.
En Amazon, ja. En Netflix. En anderen, en daar is Microsoft ook veel meer de faciliteerder geworden. He, op een Xbox kun jij Netflix, Amazon enzovoort draaien. Hoe zit
het is niet dat ze het niet geprobeerd hebben. Hè?
Nee.
Om inderdaad die huiskamer te veroveren.
Want daar zat ook heel veel geld en heel veel belang
DVD's
in.
DVD's uit te brengen.
Ja, ik weet nog een uitzending die wij een keer hebben gehad. Een nieuw uitzending, daar was er ook iemand van Microsoft bij. En toen was de Apple TV net nieuw. Of was het de Mac Mini? In ieder geval de man van Microsoft sprak zo'n verontwaardiging ook over uit dat daar geen DVD-speler in zit.
Oh.
En toen zei ik van tegen hem, het model van Apple is om iTunes aan jou te verkopen. Dus een apparaat waar een DVD-speler in zit, ondermijnt hun belang om jouw iTunes films te kunnen verkopen. Ook al heb je die films al staan. En het gemak van, ik doe klik, klik in plaats van ik loop naar de kast, ik zoek even die DVD, ik haal hem uit de doos, ik doe hem in het apparaat. Ja. En dat soort dingen.
Dus het snop-appeal dat je kan zeggen, DVD's, dat heb ik niet meer nodig.
Precies.
Ja.
Ja. Dus dat.
Maar goed, de constatering dat ze inderdaad naar de consumer toe veel minder dominant hoeven te zijn, maar meer in de B2B, in de werksfeer, dat is wel naar de delen echt gekomen.
Ja, dat denk ik zeker.
Dus dan zullen ze ook in het gamen minder investeren in de toekomst en minder belangrijk worden. Of ja, daar heb ik weinig zicht op. Weet je?
Ja, dat is.
Of is dat ook weer een unit die gewoon onafhankelijk?
Nee, niet helemaal meer. Want dat is ook een unit die ook geprobeerd heeft zoveel pogingen en uiteindelijk niet geslaagd is. Nu gaan we een beetje richting games. Dus ik weet niet of jullie luisteraars nu gaan afhaken.
Maar is ook Microsoft
Steam. Ja. Steam, Valve, de maker van Half-Life, die ooit een app heeft gemaakt, gekoppeld aan het succes van Half-Life, om een winkel te beginnen om games te verkopen. Wat nu Epic doet met Fortnite. Succesvolle game en we hangen er een winkel aan. Steam is ooit geschrokken van Microsoft, die aan de apps ging in Windows 8. En die had zoiets van, wacht even, Microsoft wilde macht grijpen. Straks kan ik mijn gamewinkel niet meer op Windows aanbieden, want er is de Windows Store. En dus als ik games daar wil brengen, moet ik via Microsoft. Dus Steam is toen begonnen aan Linux, jawel, voor op de desktop, voor op de gaming desktop. Is laatst ook wel inmiddels wel niet geworden.
Ja.
Maar uit angst dat Microsoft dat zou gaan doen en misschien anderen zou buitenstaan van dit is Windows en dit is de Windows. Of wil je game op Windows, dan is het via ons.
Ja.
Uit angst daarvoor zijn heel veel miljoenen daar weer ingepompt.
Ja.
Maar uiteindelijk niet geworden.
En je ziet hetzelfde met ook even hardware HoloLens.
Ja.
Dus ook heel erg in business toepassingen. Ja. Ja. In het begin, toen ze helemaal begonnen, was het ook, weet je, dan zag je plaatjes dat je Lego bouwde, weet je, ze hebben dat soort filmpjes. Ja, maar nu is het alleen maar
industrieel design.
Ja, industrieel.
Ja, klopt. En dat is ook vanwege de backlash van privacy die Google met Google Glass heeft gehad. Dat is vanuit technisch oogpunt is het heel erg leuk om een bril te dragen, waarmee je gelijk kan zien, oh, dat is Ben en dit is zijn profiel en dat en dat.
Heerlijk.
En hier heb ik zo'n laatste mails met hem. Maar
ja. Ben zou ik niet eens erg vinden.
Nee. Nee, ik zou wel een mooi experiment willen. Het leven is één groot experiment. Dus ook dat zou mooi een experiment zijn.
Ja. Dat is mooi.
Ja. 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 Dus inderdaad, dat is ook voor industrieel. En dat ontwikkelen ze verder. De demo-versie, geloof ik, $3000 of zo.
Ja, maar dat is ook de herkomst van de hele IT-industrie, de PC-industrie, was bij de consument begonnen. Dus we hebben vaak nog die bril op, niet een roze bril, maar een pun not intended, dat we naar kijken van wat betekent het voor mij. Maar dat is jaren geleden ook gebeurd met NFC. Dat iedereen dacht, oh, NFC, dan als je dan je sleutels kwijt bent, dan weet je waar ze liggen, zo'n labeltje eraan. NFC is de revolutie geworden in de logistiek, in de saaie, onzichtbare back-end. Is heel groot geworden. Maar de eerste verhalen over NFC, die ik, maar ook jij vast wel geschreven hebt, was inderdaad van wat kan dit wel niet betekenen voor winkels en voor jou en mij thuis, voor sokken en schoenen.
Betalingen, sleutels kwijt.
Precies. Zonder betalen de winkel uit.
Precies, ja. Precies. En die toekomst hebben we wel, maar langs heel andere mechanische middelen nu. Nu is het inderdaad met dit apparaatje dat je zonder betalen de winkel uit kan.
Ja. Hey, maar je bent nu de baas van Microsoft. Welke richtingen zou je meer stimuleren? Welke richtingen niet? Waar zie je kansen en wat vind je echt een gevaar?
Voor een groot deel AI. Daar wordt heel veel geld in gepompt.
Doen ze echt heel veel.
En dat doet Microsoft heel veel in. Dus daar vooral in doorgaan. Sommige dingen inderdaad afkappen en stoppen. Dus,
zoals?
Nou ja, zoals mobiel. En daarin gewoon de realiteit van Android accepteren. Want de realiteit van iOS kan Microsoft niet accepteren. Want dat is Apples spelletje. Apple bepaalt enzovoort. Als jij een browser maakt op iOS, is dat niet jouw browser. Is dat gewoon jouw schilletje op de Safari browser. Terwijl op Android kun jij je eigen browser, je eigen browser engine uitbrengen.
Maar wel vol in hardware dus.
Maar wel in hardware, maar ook in hardware als voorbeeldfunctie. En ik vraag me erg af, die Surface Duo en die Surface Neo, net zoals de eerste Surface, hardwarematig ziet er heel indrukwekkend uit. Maar dat komt dus volgend jaar pas op de markt. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen. En of
toch alweer te laat bedoel je?
Misschien te laat. En gaan anderen daarin dan volgen om dat ook te brengen? Want ook die markt is redelijk gevestigd. Je hebt de Chinezen die voor de massa gaan. Je hebt Samsung die van alles probeert in allerlei vormfactoren. Nou, daar kun je wand mee volplakken. Doet het device er nog wel erg veel toe? Net zoals een auto. Ga je nu nog een nieuwe auto beginnen? Dan moet je iets heel nieuws en bijzonders hebben. Elektrisch, zelfrijdend, superluxe. En anders win je toch niet van de giganten, denk ik. Dus het is aan Microsoft om goed vooruit te kijken naar die volgende golf. Want ze hebben dus mobiel gemist, zoals je terecht opmerkte. Maar vergeet niet, daarvoor hebben ze ook internet gemist. Gates heeft ooit dat boek geschreven, The Road Ahead.
Ja.
En The Road Ahead was netwerken als America Online, CompuServe en MSN, het Microsoft Network. Is niet uitgekomen. Alhoewel, wat is Facebook eigenlijk? Facebook is een soort CompuServe 3.0. Een afgeschermde omgeving waar één entiteit de baas is. Dus ook dat is weer timing. Maar goed, ik verder vooruitkijken en proberen een vinger aan de pols krijgen van wat is niet next, maar next. En als ik dat wist, dan zou ik denk ik nu niet hier zitten, maar in mijn auto rondgereden worden met mijn private chauffeur.
Nou ja, dat is
maar goed, als ik jou zo hoor, dan kan dus in de toekomst best wel weer de slinger de andere kant op gaan. Dat we toch weer met een apparaat thuis zitten en met al onze data om ons heen. Om maar eens een dwarsstraat te noemen.
Over het idee van ambient computing. Want zeker jouw data. Als we als consument, als individu meer grip krijgt op je data. Daar zit ook een belangrijk iets in. Misschien wel een soort AI-butler die bewaakt waar jouw data allemaal heen gaat. En want we lopen nu met dit apparaat rond. Dit is een smartphone. Is een mobieltje. Is eigenlijk een super krimp van het apparaat dat hier voor me staat. De laptop. Maar het is nog steeds één apparaat. En er zijn van die visionairen die het hebben over ambient computing. Dat als jij thuis komt, is jouw scherm ineens het scherm van je... Van je device, van je mobile device. En daar is ook aan gewerkt dat je hem inklikt. En heeft Microsoft ook geprobeerd dat je 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 smartphone gebruikt als je PC.
Als laptop, ja.
Precies, en je scherm is alleen maar de peripheral. Dat heeft Palm overigens ook ooit geprobeerd. De Folio, weet je nog?
In de hele keynote.
Gelopen, over dus, timing gesproken.
Dus everything new is old. En andersom.
Ja. Ja. Maar in de Google keynote van een paar maanden geleden, daar is alleen maar ambient computing was gewoon het woord nummer 1.
Ja.
Terwijl ik juist had heel erg van, oké, ambient computing leuk, maar dan staat mijn data helemaal overal. Dus ik vind het eigenlijk nog veiliger dat het lokaal hier op mijn mobiel staat. Dan heb ik nog grip als ik het kwijtraak, snap ik, maar het is beveiligd en zo. Maar
staat je data op je mobiel? Heb je iCloud aanstaan? Dan staat het niet alleen op je mobiel. Ja, bezoek je websites, dan staan de cookies bij jou.
Snap ik ook allemaal wel. Maar
precies.
Nee, maar weet je, die hele strategie, als Google met ambient computing komt, want dat propageren ze. Dan heb ik gelijk van oei. En bij Microsoft heb je dat natuurlijk ook. Dus ik weet niet. Is dat de volgende golf? Nou, ik vroeg het me af.
Nou, misschien wel. En voor een groot deel vanuit welke hoek komen ze? Kijk, Google komt vanuit en we willen zoveel mogelijk data vergaren om jou zo goed mogelijk in beeld te brengen, om jou zo goed mogelijk te kennen.
Maar Microsoft zou het wel dat vertrouwen hebben, denk je?
Misschien
zit heel erg op edge computing. Hè? Dat is ook een buzzword bij Microsoft. Edge.
Ja, meer intelligentie in de edge en niet alles in één grote centrale cloud.
Wat ik maak ook wel iets in vind zitten. Vind ik mooi.
Precies. En dan speel je ook een beetje in op zorgen over grip op je data. Precies wat jij nou net zegt. En Microsoft, ja. Enerzijds, toen ze GitHub kochten, toen kwamen alle emoties van de Evil Empire kwamen bij heel veel mensen weer boven. Maar bij heel veel mensen ook niet. Want die kennen het Evil Empire niet. Of even, ja, dat is het oude Microsoft, dat is het verleden. Hetzelfde speelt ook een beetje voor Google. Google is dat fijne bedrijfje, die jonge zoekmachine, die het gewoon met een zoekveld, dit is wat je wilt. Google is inmiddels veel meer geworden, veel groter. Die hele split in Alphabet. YouTube is ook Google, behalve dat het dan een zusterbedrijf is geworden. Ja. Het is niet meer een dochter van Google. Maar dus de nieuwe vorm van bedrijven en hoe zij dan iets aanvliegen, dat kan een groot verschil maken. En daar kan Microsoft zijn kans in grijpen. Net zoals ooit Apple zijn Mac OS X gratis weggaf. Want Apple is een hardwarebedrijf. Dus je kan prima software weggeven.
Waar staat Microsoft in die privacy discussie? Want dat is wel interessant. Facebook en Google zijn de boemannen. Apple slaagt erin een beetje buiten die discussie te blijven. Of het terecht is of niet.
En een goede, ja, toch te zeggen. Wij
value your privacy. Dus wij hebben jou niet nodig als product. We hebben ons eigen product.
Jij betaalt voor ons product. Ja, daarom is het ook duurder dan bij die in die concurrent. Ja,
daar,
ja.
Daar kun je genuanceerd naar kijken. Maar ik wil het nou over Microsoft hebben.
Ja.
Microsoft blijft ook grotendeels buiten die discussie. Ik las pas in de New York Times, komt in de show notes, dat van de grote vijf is Microsoft op dit moment de enige zonder antitrustprobleem.
Precies. Omdat ze niet gehad hebben en daar wel van geleerd hebben.
Ja.
Laveren.
Maar de antitrustproblemen die er zijn, die liggen vaak op het terrein van privacy ook.
Ja.
En Microsoft is wat dat betreft niet helemaal schoon.
Nee.
Want toen Windows 10 uitkwam, toen viel iedereen over al die knoppen waar je zelf mee aan de slag moest, omdat alles op de privacy meest ongunstige stand stond, by default.
Om zoveel mogelijk data van zoveel te leren.
Je kon dat wel een beetje pluggen, maar ook weer niet 100%. Dus waar staan ze?
Ja, ze staan daar heel slim in. Enerzijds in Windows 10 van alles aanzetten om zoveel mogelijk te leren. Want wat is dat, 8 jaar geleden? Toen heeft Microsoft ook een onderzoekje gedaan. Het merendeel van crashes van Windows, de blauwe schermen. Mm-hmm. God, hij doet het weer niet. Oh, ik ben alles kwijt. Ik had 5 pagina's getikt. Dat kwam door brakke drivers van componenten van derden. Toen is Microsoft begonnen aan het certificeren van drivers. Ja. En dat komt, die kennis komt voor een deel door de telemetrie. En dat, daarom hebben ze in Windows 10 dat ook vol aangezet. Om zoveel mogelijk te leren, om zoveel mogelijk te kunnen aanpassen.
Dus jij gelooft dat inderdaad de reden daarachter is?
Voor een groot deel wel. En ook, ik bedoel, Microsoft heeft zichzelf toen voorgenomen, we gaan 2 keer per jaar een grote verbouwing van Windows uitbrengen. Dat is iets heel anders dan het ontwikkeltraject van Vista of ooit van Cairo.
Ja.
We gaan jaren werken en als het zo goed als af is, kunnen we ook een hele podcast over vullen, dan gaan we het uitbrengen. En dan gaan we weer jaren werken. Ja, je kunt veel beter, veel fast, veel often is een bekende term van Facebook, maar ook van heel veel developers, van je iets uitbrengen en dan aan tweaken en sturen enzovoort. Maar dat tweaken en sturen moet je wel weten waarheen. Dus die telemetrie was er ook op gericht van, het crasht op machines met een bepaald component of met een bepaalde versie van een bepaalde driver. Dan kun je die fabrikant aanspreken. Maar ook mensen gebruiken dit wel en dat nauwelijks.
Ja.
Windows 8 had veel meer touch gestures dan Windows 10 dat heeft.
Maar als dat je doel is, hè, we hebben in BNR Digitaal pas een hele uitgebreide discussie gehad over, nou ja, heel uitgebreid, niet zo uitgebreid als hier, maar over privacy browsers.
Ja.
En pas nog over sociale netwerken met privacy. Maar laten we even aan die browsers denken. In de context van Microsoft is dat wel mooi. Binnen wat jij nu schetst als wat hun doel is, zouden ze heel
goed van de doelen. Ja.
Ja, maar zouden ze heel goed een privacy browser kunnen uitbrengen die de gebruiker beschermt tegen alles, alle bedreigingen die van buitenaf komen?
Ja.
Maar waarom doen ze dat niet? Is dat dan toch hun commerciële partners die fijner vinden als ze dat niet doen?
Nou, ik denk dat ook daar een kwestie van timing is. Maar ze zit nu nog midden in die omslag van de hele browser engine vervangen. Edge straks is gebaseerd op de Chromium code van waar Google zijn Chrome op baseert.
Ja,
ik vraag me erg af inderdaad hoe Edge op Chromium basis zich gaat onderscheiden van Chrome. Een manier is inderdaad om meer tracking blokkeermogelijkheden, meer privacy afscherming te bieden.
Dat is een leuke voorspelling.
En dat is ook een haasje over kwestie. Want ik zie ook een trend dat heel veel third-party cookies gaan nu proberen om first-party te worden. Want third-party cookies zijn inmiddels wel default in de ban door de diverse browsers. Maar het is dus, je bezoekt CNN.com en daar staat een doorzichtige pixel van Facebook.com.
Ja.
Die een cookie plaatst. Die cookie is third-party en wordt dus geblokt. Dus Facebook en heel veel andere partijen zijn nu bezig om bij de sites aan te kloppen. Maak van mij maar via een cookie sync of andere manieren een first-party cookie. Dus toch kan trekken.
Stap in de wapenwetloop waar weer iets op bedacht moet worden.
Precies. Maar en daar zou Microsoft in kunnen springen. Aan de andere kant is Microsoft door schade en schande van antitrustzaken niet over privacy, maar wel zich veel meer bewust geworden van regulering en wat dat voor een blok aan je been kan zijn. Of dat nou de discussie of dat uiteindelijk vonnis nou heel veel zin heeft gehad of niet. Dus Microsoft is daar ook sluw aan het laveren. Want Microsoft heeft in de VS een zaak tot aan het hoogste punt laten komen over data opvragen van iemand, een hotmailgebruiker, waarvan de data in Ierland stond.
Die bekende
precies. Ja, ja. Uiteindelijk is die zaak gewonnen, verloren. En toen het laatste moment zijn ze tot een schikking gekomen omdat Amerika de Cloud Act is aangenomen. En dat heeft ook weer zijn privacy in internationaal. De hand van Amerika die wel niet kan grabbelen. Internationaal.
In Europese data.
Maar Microsoft heeft die zaak wel heel stug volgehouden.
Ja.
Uit overtuiging of ook uit goede PR.
Ja, maar de positie van de privacy en een bedrijf kan je ook heel erg relateren aan het businessmodel.
Ja.
Omdat Microsoft primair niet het businessmodel gewoon jou in kaart brengen, zodat ik beter advertenties kan verkopen.
Precies.
Dat scheelt.
Hebben ze wel gewild? Kijk maar naar de miljoenen die in Bing zijn gestopt. En de overname daarvoor.
Ja, precies. Maar het is een hele kleine. En ze verkochten advertenties op msn.nl. Weet je, snap ik. Maar het is niet de kern van een bedrijf. Nee. En daardoor kunnen ze meer een privacy bedrijf. Kunnen ze uit die.
Kunnen ze worden. Ja.
Kunnen ze luwer daarin blijven. Dus dat is ook wel een element. We hebben een uur.
Ah.
Ja, precies een uur. Ja, weet je, we kunnen gewoon nog alle. We kunnen Cortana. Weet je, noem ze allemaal maar op. Maar we zijn klaar. Jasper Bakker, dankjewel dat je hier over Microsoft wilde praten. Het is heel veel, gaat alle kanten op.
Maar we zijn nog lang niet klaar.
Nee, ik vind het altijd wel mooi om een bepaalde. Dus ik altijd een
wat
cloud
is het belangrijkste
voor
dat we gemist hebben, Jasper?
Ja, dat is een goeie.
Het belangrijkste.
Ja, je hebt aantekeningen gemaakt. Heb je niet voor niks gedaan?
Nee, een hoop dingen afgeveegd die we gehad hebben.
Ja, vinkjes.
Goed genoeg hebben gehad.
Kijk, ik zie altijd één grote cloud vormen en je pikt de hele tijd elementen eruit in het grote omveld wat in dit geval Microsoft heet.
Ja.
En dus ik zie meer een cloud dan dat ik dat stapsgewijs zie.
Anno nu eigenlijk Gates' oorspronkelijke visie nog steeds stand houdt en valide is, maar dan met een aanvullingje. Zijn oorspronkelijke visie was een computer in every home and every desk, running Microsoft software. Of dat nou Office is, of een cloud component, of Windows, of iets anders. Want heb jij de Outlook-app op je mobiel staan?
Natuurlijk, man. Precies. Ik gebruik hem niet, maar ik heb hem wel erop staan. Want ik heb heel veel apps.
Precies.
Ik verzamel apps. Nee, maar ik gebruik natuurlijk wel.
Dus en every desk and every home is inmiddels ook iedere broekzak en iedere jaszak en iedere handtasje.
Ja.
Maar waar is Microsoft niet anno nu? Nou, dat oorspronkelijke doel van Gates is nog steeds wel, ondanks alle dalen en bergen en pieken en afgronden. Ja. Doe niet slecht.
Gates for president. Oké, Herbert bedankt. Jasper bedankt.
Dankjewel, Ben.
Dit was Technoloog 156. Tot de volgende Technoloog.
Klopt. 5 IT-opleidingen helpt je met ChatGPT,
Microsoft Copilot, Generative AI,
Azure AI Services.
Meer weten? Ga naar 5hart.nl.